Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
We zijn aangekomen op Silverstone voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. Joost, jij hebt vandaag de overstap gemaakt met een veerpont. Was dit nou de beste dag daarvoor?
Dreigde even een prima toertje nodig te hebben op de boot zelf. Maar ik heb het volgehouden. Maar wel door buiten op het dek in de frisse wind te staan. En dat ik de horizon kan zien. Dat is altijd heel belangrijk.
Ja, je hoort het al. We nemen dit op terwijl de storm in Nederland nog in volle gang is. Als je het luistert is het vast wat minder. Maar laten we ook gaan kijken of het gaat stormen daar op Silverstone.
Radio check.
Loud and clear.
Yeah, let's go.
1-2, baby.
I pressed it.
What an idiot.
I can literally not even lift my arms anymore.
Yes, boys, come on. Yes. Oh, this feels good. This feels really good.
Welkom bij De Bord Radio, de Formule 1 podcast van nu.nl, waarin we gaan vooruitblikken op de Grand Prix van Groot-Brittannië. Dat gaan we doen met het vaste team weer van De Bord Radio. Mijn naam is Bas Scharwachter. Bij mij in de studio zit Patrick Moeken.
Goedemiddag.
Ja, en dus zonder kotzakje vanuit Engeland, Joost Nederpelt.
Ja, daar ben ik hoor. In Aylesbury zit ik.
Aylesbury, ja. Hoop in Tung, die zou er ook bij zijn. Alleen die moet zich gaan voorbereiden op de vrije training voor zijn race weer in de Super Taikoo Series. Op Sugo. Ken je dat, Joost?
Nee, ja, wel van naam, maar ik weet niet hoe die baan loopt. Maar ik zeg er alleen over, als wij graag een coureur in de podcast willen, dan moeten we niet erop kijken dat hij ook af en toe moet coureuren natuurlijk.
Oh ja, belachelijk. Nee hoor. Nee, hoop in veel plezier daarmee als je dit luistert.
Ook een klein wonder dat ik erbij ben, hè? Ongelooflijk die terugreis.
Ja, kan je nog over straat, Moeken? Ik bedoel Patrick, want mensen vinden het irritant worden dat ik jou Moeken noem, maar zo gaan we met elkaar om, ook in het privéleven. Dus ja. Ik zal eraan wennen, oké?
Okay? Ja, het maakt mij niet zoveel uit hoor, verder. Oh. Dus,
Moeken is gewoon Moeken.
Ja, heel goed.
En omdat het nog we zeggen nog één keertje, het is je achternaam.
Mijn achternaam, ja. Dat weet niet iedereen, maar het is mijn achternaam.
Het is echt je achternaam.
Ja, dus, klopt. Ja. Maar we hadden het er al over. En jij zei van, ik ben blij dat het dit keer allemaal goed is gegaan met die avonturen van je. En toen zei Joost al van, ho, hij is nog niet thuis. Nou, dat had nog wat voeten in de aarde.
Want als je de terugblik niet hebt geluisterd, heb je geen idee. Maar jij had dus avonturen in Oostenrijk meegemaakt. Ja. En jij ging gewoon weer terug, lekker naar Frankfurt, prima allemaal, toch?
Ja, want dat is een goedkopere vlucht. Hè? Een paar tientjes goedkoper dan de rechtstreekse KLM-vlucht. Nou, ja. Iets meer dan een paar tientjes, hoop ik. Want anders dan had ik het niet zo over doen. Maar die was vertraagd, die vlucht uit Graz. En ik heb mijn overstap naar Frankfurt gemist.
Jongen.
Dus ik heb nog wel een dagje extra Frankfurt gehad. In een hotel en bijna niet geslapen en de volgende ochtend weer vroeg op.
Nou,
ik had het niet willen missen.
Het jetset leven.
Ja, dat was geweldig.
Ja, je kan beter een privéjet hebben zoals Max Verstappen. De man die de beste seizoenstart ooit heeft. Althans, dat heb ik me laten vertellen door Michiel Derenberg. Die heeft ons namelijk gewoon gemaild via podcast@nu.nl. Die heeft uitgerekend dat Verstappen zonder de sprintraces 23,5 punt per race heeft gehaald. En pas de nummer 2 op die lijst is Alonso uit 2006... Die haalde na 9 races 22,6 punten. Ja, voor zover dat iets waard is. Maar het zegt in ieder geval wat over de dominantie, Moeken. Ja, hij kan gewoon de 6e zege op rij gaan boeken dit weekend.
Ja, we hebben het na Oostenrijk ook al een beetje aangehaald. We zitten hier misschien toch echt wel naar Formule 1-historie te kijken. En ook als je... in Nederland, het lijkt nu alweer zo normaal dat Verstappen al die races wint.
Ja.
Maar dat is het natuurlijk niet. En het is Schumacheresk wat we hier zien. Het is echt niet te geloven.
Nee, en Joost, er gaat ook in Silverstone misschien wel niet heel veel veranderen. Want dat is weer een allround baantje. Ja, dan is de Red Bull op zijn sterkst, toch?
Ik denk dat als hij een baan ontwerpen die in mijn ogen het beste bij de Red Bull past, dan is dat Barcelona of Silverstone. Of Suzuka. Ja. Dat soort banen. Met snelle bochten ook erin. En lange rechte stukken natuurlijk. Silverstone heeft dat allemaal. En daar gaat de RB19 gewoon weer de beste auto van het veld zijn.
We zullen gewoon het feitje van de week gelijk gaan. Normaal doen we dat een beetje halverwege de podcast. Maar deze is zo toepasselijk op dit. Ja, Moeken, dat is helemaal jouw ding. Wat heb jij deze keer gevonden?
Nou, Red Bull kan dit weekend de 11e Grand Prix zege op rij gaan boeken. En dat is een evenaring van een record van uit 1988. Een record van McLaren. Dat destijds met Senna en Prost een uitstekend seizoen beleefde.
Ja.
En Red Bull, want ik denk dat als Verstappen niet wint, die kans natuurlijk heel klein, dan gaat Perez hier gewoon winnen. Ja, dat gaat gewoon gebeuren natuurlijk. En dat is toch wel een grote mijlpaal om de dominantie van Red Bull maar even aan te geven.
Ja, Moeke, ik vind je toch iets te jong om hierover te vragen. Ik ga toch even aan Joost vragen. 1988, toen was de McLaren inderdaad heel erg dominant. De twee beste coureurs van die tijd. Maar toen eindigde je gewoon nog met minuten voorsprong. Zou de Red Bull, als je dat in perspectief plaatst, is dat dan nu een betere auto dan toen qua dominantie?
Oeh, dat vind ik een hele moeilijke. Daar zou ik enorm veel rekenwerk op los moeten laten.
Qua onderbuik dan?
Qua onderbuik. Niemand heeft een betere onderbuik dan ik. Dus laat ik die er even bij halen. laat ik zo zeggen. Dat was toen ook een combinatie van de beste coureurs meervoud. Want het was en een Prost en Ayrton Senna. Ik denk toen ook het beste team, McLaren. En de beste motor, de Honda motor toen, de turbo motor. Dat is toch wel een beetje wat er nu ook aan de hand is natuurlijk. Hè? De beste ontwerper ook toen. Laat je niets wijsmaken trouwens dat die ontwerper... ik ben even zijn naam kwijt. Gordon Murray. Dat Gordon Murray die auto heeft ontworpen, dat is namelijk niet zo. Want dat roept hij zelf altijd. Maar die is ontworpen door Neil Oatley, als ik me niet vergis. Een hele lage auto. Echt een heel gaaf ding om te zien. Er is een filmpje van, die staat op YouTube. Volgens mij heeft Top Gear dat een keer geregeld. Dat Lewis Hamilton met de MP44, want daar hebben we het hier over, rijdt op Silverstone. En Hamilton die beleeft dat op zijn manier. Hij vindt het echt fantastisch en is alleen maar aan het gillen eigenlijk. Maar hij kan wel gewoon gelijk met dat ding overweg. Dat vind ik ook wel heel tof. Want let wel, nog geen flippers aan het stuur. Dus dat soort dingen. Volgens mij ook nog geen rembekrachtiging. Gewoon oldschool. Geen halo. Geen veiligheidsmaatregelen. Allemaal niet. Gewoon een enorme bom van een motor achter je aan een klein carbon fiber chassietje. En ga met die banaan. Totaal onverantwoord eigenlijk natuurlijk. En die won uiteindelijk maar één race niet. En dat was Monza in 1988. En die race die werd gewonnen door Gerhard Berger in de Ferrari.
Ja, dat is...
om je vraag te beantwoorden, in perspectief moet plaatsen, dan denk ik... ze vochten natuurlijk al met elkaar, maar de rest had eigenlijk gewoon helemaal geen zak in te brengen. Dat weet ik nog wel van het seizoen wat ik ervan heb teruggezien, want ik was toen 5, dus ik weet er ook niet, zelf niet bewust meegemaakt. Maar ik denk wel toch dat die auto eventueel toch nog wel dominanter was dan de Red Bull.
Ik zit ook even te kijken, Prost die haalde 2 keer niet de finish in Groot-Brittannië en dus op Monza. De rest werd die eerste of tweede en er werd gewoon geen wereldkampioen.
Ja, bizar hè?
Nee. Terwijl Senna werd nog een keer gedisqualificeerd, viel in Monaco uit. Ook in Monza werd die 10e Senna.
Maar won wel meer races. Ja,
ja de rest won niet zo goed als alles.
Als je dat er gelijk bij kan pakken, dan kan je toch ook gewoon zeggen dat het eigenlijk best wel jammer is dat Verstappen geen betere teamgenoot heeft. Want als je gaat... er wordt nu veel geklaagd natuurlijk over dat er... geklaagd over dat er geklaagd wordt over de dominantie van Red Bull. En dan, ja, Mercedes was toch ook jarenlang dominant, dat klopt. Maar nou ja, als je 14, 15, 16 erbij pakt, was Hamilton misschien wel beter dan Rosberg. Maar op een dag kon Rosberg hem gewoon wel on merit verslaan.
En ja, zelfs Perez Bottas. Lukt
dat, en Bottas ook in mindere mate, maar die lukte dat ook wel eens. En dat Perez lukt het alleen als Verstappen een probleem heeft. Vraag ik me alleen af, is er een coureur op dit moment in het veld die rol zou kunnen vervullen naast Verstappen? Ik denk, misschien Hamilton, misschien Leclerc, misschien Alonso. Dat is het dan wel. Maar ook dan moet ik het nog zien.
Ja, precies. Russell misschien nog, die het natuurlijk wel goed doet. Maar dat is gewoon, Verstappen is zo compleet op het moment. Ja, wat we ook al zeiden. En hij wil ook alles, dat hij nog even dat snelste rondje wil pakken voor dat extra WK-punt, waar het hem natuurlijk helemaal niet om te doen was. Hij geeft de concurrentie gewoon geen enkele schijn van kans.
Nee.
En ik snap dat mensen zeggen van het wordt allemaal saai. Maar we moeten er gewoon met z'n allen anders naar proberen gaan te kijken. Gewoon dat we zien van, het is gewoon ongekend wat hier gebeurt.
Ja, ik hoop wel soms nog een beetje dat er soms nog even wat fout gaat of zo. In de zin van dat hij even een keer spint, waardoor hij dus echt even...
Het was een Hongarije vorig jaar toen. Dat hij al 10 zoiets, starten nog een keer spinnen en dan nog...
Want er zijn nog beelden uit Oostenrijk dat hij Sainz inhaalt. En Verstappen die doet een switchback, zoals je dat dan noemt. En hij zwaait gewoon vanuit de auto naar Sainz. Heb je dat gezien?
Nee.
Echt gewoon letterlijk. Tijdens het inhalen ging hij zwaaien. Ja. Ik vind dat zo typerend voor dit seizoen.
Het is op een andere planeet. Ja.
Of ik kan me een keer herinneren dat hij Oostenrijk won. Dat hij een hele slechte start had. En toen begon hij als 7 uiteindelijk of zo, weet je wel.
Ja.
Dus vanaf pole position meen ik of tweede. En toen vanaf 7 moest hij gaan. Dan wordt het nog spannend.
Ja. Nou,
als hij maar wint.
Ja, ik weet niet of jij dat ook hebt, maar wat je ook tegen hem uithaalt nu met Verstappen, al start hij als laatste, gaat er iets mis aan het begin van de race, dan nog wint hij wel.
Ja. Ik ben toch ook al benieuwd, hè, als hij in Oostenrijk nou de positie van Perez had gehad, of hij dan nog wint.
Ja, had hij ook weer
zeker
gewonnen.
Ja.
Zeker, ja.
Ja, wel hè. Ja. Tuurlijk. Oké. Okay. Joost, we hadden hier een discussie over. We hebben het er een beetje over. Je zei, wie kan er nou naast Verstappen gaan komen? Ik zou van jou een ranking willen weten van hoe goed zijn de coureurs nou eigenlijk op dit moment? Want ik zat een beetje met Piastri in mijn hoofd. Ik ben groot Piastri-fan. Maar die kan natuurlijk totaal nog niet het maximale uit zijn McLaren halen. Ook al krijgt hij wel een grote update in Silverstone. Maar wat is nou een beetje jouw top 6 van dit moment qua coureurs? En dan wil ik vooral een beetje ook weten qua middenveld met een Russell en een Norris en zo. Hoe kijk je daarnaar?
Dus de top 6, maar dan het middenveld.
Nou, maar de eerste drie kan je namelijk wel invullen. De
ja, oké. Okay. Even denken, wie vallen er nou op inderdaad? Ik denk dat Norris sowieso is, dus dat is nummer 1 uit het middenveld. Dus dan tel ik Red Bull, Mercedes, Aston Martin en Ferrari niet mee. Dus dan is het Norris sowieso natuurlijk. En die zit natuurlijk ook tegen Willem Dank in het middenveld, want die hoort daar eigenlijk niet. En McLaren qua naam hoort daar ook niet. Tweede zou ik willen zeggen Albon. Ja. Derde denk ik dan toch, nou, ik vind dat hij dat dit jaar echt wel verdiend heeft om genoemd te worden, Hülkenberg. En dan denk ik stiekem toch ook wel Ocon, die ik toch buiten een paar hele debiele reekse straffen toch ook wel heel erg goed vind rijden dit jaar. Gasly, Ocon is een beetje om het even, maar ik vind Ocon toch iets sterker over het algemeen. Piastri hoort daar zeker bij, maar dat komt denk ik gewoon. McLaren heeft natuurlijk gewoon een coureursduo voor de top, denk ik. Met Norris en alleen geen auto voor de top. Althans, misschien komt dat er nu een beetje aan. Al zo'n grote stap zullen ze ook wel weer niet zetten. En wie is, dat moet ik nog één laatste naam natuurlijk noemen. En dan zeg ik...
Voor mij hoeft dat niet hoor. Maar als je dat wil, jongen, dan wacht dat allemaal.
Ja, jij vroeg een top 6. En dit waren er nog geen 6 volgens mij. Maar ja. Yuki wil ik er ook graag bij melden.
Ja.
Ja, Yuki doet het goed.
Ja, Yuki doet, trouwens, Yuki vind ik veel te laag staan.
Ja?
Yuki heeft toch een mega seizoen als je kijkt
naar
die auto.
Ja, maar ik blijf dat toch lastig vinden. Ook omdat vorig jaar was het natuurlijk niet heel veel naast Gasly.
Ja.
We weten natuurlijk niet hoe goed Nick is.
Nee.
Ja, maar dit is natuurlijk het hele grote probleem. Dit is het hele grote probleem dat je nooit helemaal zeker weet of de auto nou zo goed is of dat de coureur nou zo goed is. Dat weten we bij Verstappen ook niet. Welk aandeel Verstappen nou in succes heeft. Een groot aandeel, denk ik, maar hoe groot, geen idee. Of dat die auto nou echt zo goed is. Of zitten wij Perez allemaal belachelijk te maken, maar is die auto eigenlijk helemaal niet zo goed, maar is Verstappen gewoon knettergoed. Weet je, het een sluit de ander ook niet. Dat is ook lastig om te zeggen. Dat weet je nooit helemaal zeker bij Formule 1 natuurlijk.
Nee, maar Verstappen heeft wel zoveel teamgenoten gehad dat we daar toch wel een beetje van uit kunnen gaan.
Ja, maar hoeveel, weet je niet. Dat is natuurlijk... Net als dat we ook allemaal Alonso geweldig vinden hoe die het doet op dit moment. Maar hij laat het in principe zien tegen Stroll. Tegen Ocon vorig jaar ging dat al een stuk moeilijker. Weten we zeker dat Alonso alles uit Aston Martin haalt? Vind ik een vraagteken. Het is wel een kleur van in de 40 natuurlijk.
Dat had je een beetje met Vettel. Ja. Ik denk dat Vettel eigenlijk, als je dat in perspectief plaatst, echt niet zo heel goed gepresteerd heeft in die Aston Martin. Nee. Volgens mij was die auto veel beter dan...
Beetje gelijkwaardig met Stroll, ja. Ja, misschien.
Ja, maar het is gistwerk. Het is gistwerk.
Je weet het wel leuk, gistwerk. Ik vind het wel heel leuk.
Ja. Nee, ik wilde met Tsunoda nog zeggen, hij eindigt wel gewoon in de eerste 5 races maximaal als 11e. 2 keer in de punten. Nick de Vries komt niet hoger dan de 14e plek.
Nee.
Als je dat zo in perspectief plaatst, zo slecht is die auto eigenlijk helemaal niet.
Nou, als je ziet hoe...
Ook qua prestaties.
Ja. Ik denk dat het de slechtste auto van het veld is.
Ja, daarom. Dan overperformt Tsunoda toch mega. Hij werd ook trouwens door Sainz Verstappen en door nog iemand genoemd als de top 3 coureurs op dit moment.
Ja, door de Vries ook.
En door de Vries na Verstappen en Alonso.
Ja, ja.
Dat zou ik ook zeggen als ik de Vries was.
Ja,
dat is ook weer zo. Hey mannen, we hebben een keer goed nieuws. Want de kalender is bekendgemaakt. Ik zeg goed nieuws, omdat normaal gesproken dit altijd na de opnames bekend wordt gemaakt of gepubliceerd. Er valt heel veel... Ja, dat is letterlijk echt zo. Deze keer zijn we er op tijd bij. De kalender bestaat uit 24 races. Dat komt vooral omdat China weer terug is. Maar
gaan het weer proberen.
Ja, ze gaat weer...
Het zal nu toch wel een keertje moeten lukken.
Ja, precies. Wij zaten de redactie te kijken boeken met z'n tweeën. Toen zagen we staan, hè, maar de 2 maart waar het op begint. Dat is toch een zaterdag. Bahrein en Jeddah, de eerste 2 races, die worden op zaterdagavond verreden.
Ja.
Wat is dat nou?
Ja, we hebben het net al helemaal zitten uitzoeken. En jij had het goed gezien ook. De, nu moet ik het even goed zeggen. Op 10 maart
begint... Boeken snapt dat nog steeds niet.
Nee, waarom vraag ik het nou aan Boeken?
Ja, ik zei... Ja,
ik heb het jou net helemaal, uitgelegd.
Leg jij het anders maar uit. Dat is
Bas, je hebt het mij één keer uitgelegd en ik snap dat meteen.
Ja. Nee, ik zit toch even...
laten we het Boeken uitleggen.
Ja, nee. Kijk maar of ik het goed zeg.
Ja.
De Ramadan begint op 10 maart.
Ja, dat is op een zondag.
Ja, en dat zou eigenlijk de Grand Prix van Saudi-Arabië moeten zijn.
Ja.
Nou, ze willen rekening houden met die Ramadan. Daarom hebben ze hem een dagje naar voren gehaald. Dus dat wordt naar 9 maart.
Ja.
Daardoor schuift het hele Grand Prix weekend op. Die gaat dus je hebt nu dus de vrije training op donderdag. Zeg ook wel grappig.
Ja.
Maar daardoor komt ook de eerste race in de problemen. Want ja, ze moeten natuurlijk ook met de logistiek moeten ze nog dingen gaan opknappen. Ja. En dus wordt ook die Grand Prix een dag naar voren gehaald. En racen we dus ook op zaterdag in Bahrein.
Kijk, dat is perfect uitgelegd inderdaad.
Ja, nou, dankjewel.
Hij snapt het goed zo.
Ja, dat betekent dus dat
we... Het wel vervelend altijd.
Hè? Ja. Komend seizoen hebben we 3 keer een race op de zaterdagavond. Want ook Las Vegas wordt op de zaterdagavond verreden.
Ja.
Dat is dit seizoen ook al zo.
7:00 ochtends voor ons hier.
Ja, dat doen ze op zich... Ja, het is best wel... Ja,
ik vind het waardeloos.
Ja, voor ons is het zondag, hè, natuurlijk.
Ja, zondagochtend.
Ja, dat is wel helemaal waar. Ja, maar daarnaast hebben ze nog wat andere dingen doorgevoerd. Ja, het is moeilijk voor een podcast dit, hoor.
Moet ik het even oplezen? Ik heb net een stukje.
Nou ja,
belangrijkste dingen. Ik kan wel een punt met belangrijkste dingen.
Dat kan, ja zeker.
We gaan dus weer 24 races proberen, hè? Recordaantal.
Ja.
Het eigenlijk dit jaar ook al moeten zijn, maar China en Imola gingen natuurlijk niet door. Zandvoort is het eerste weekend van, of het laatste weekend van augustus, net als dit jaar. Eerste race na de zomerstop.
Dat is wel leuk. Dat is nu dit seizoen ook zo. Dan heb je toch weer even de hype. Want normaal is Zandvoort een soort tussendoortje tussen België en Monza.
Italië.
Ja, ja. Precies. Ja, ja, ja. Nou, er waren natuurlijk geruchten dat Spa zou verdwijnen. Die staat er gewoon nog op. Ben ik, en ik denk eigenlijk alle racefans, die zijn er wel erg blij mee.
Ja.
Japan is na het voorjaar gehaald. Dus dat is nu al de 4e race. Ook opvallend.
Ja.
Grand Prix van Japan, Suzuka. We hebben een
wat is dan uit het Tifoon seizoen daar, Moeke?
Oeh, goede vraag. Ik denk het wel. Ja, wel. Dat moet wel. Ja, nee, want hij zit nu al tegen het tyfoonseizoen aan. Ja. Dus dan is dat beter nieuws. Of minder goed. Ja, geen
idee.
Geen vliegende koeien daar.
Na afgelopen weekend heb ik het even gehad met de hele zware regenraces.
Ja, dat is een goed punt. Dat is een goed punt.
Ja. Joost, we moeten wel de gigagaals poncho's verkopen, hè?
Ja, dat is waar.
Ja, dat dus, klopt. Maar die verkopen we toch niet in Japan. Dus,
Nee, dat is waar.
Maar je weet het nooit.
Nee. Dan nog iets opvallends. We hebben een herfstpauze. Na de Grand Prix van Singapore, bijna een maand lang niks.
Ja, dat is heel gek.
Dus van 22 september tot 20 oktober gewoon een maand lang eigenlijk niks.
Dan kunnen wij op vakantie.
Wij kunnen eindelijk eens een keertje op vakantie met het boordradioteam.
Oh.
Lijkt me leuk. en de Grand Prix van Qatar is naar achteren geschoven. Dat is nu de voorlaatste race. En dat eindigt, dat is een triple header.
Ja.
Dus dan hebben we Las Vegas, Qatar, Abu Dhabi.
Dat is wel lekker. Als het dan nog om een kampioenschap draait, is het wel leuk.
Azerbeidzjan is naar 15-9 gegaan.
Ja,
altijd in het voorjaar.
Azerbeidzjan is die heeft eigenlijk een beetje gewisseld met Japan.
Ja, wil ik één opvallend ding noemen is dat we opnieuw de combi hebben van Monaco. Dat is op 26 mei, dat kan je vergeten. En daarna heb je al de Canadese Grand Prix. En daarna gaan we weer terug naar Spanje. Joost, moet je toch even uitleggen. Ja, het is heel frustrerend. Waarom gaan we nou van Europa naar Canada en terug naar Europa?
Volgens mij, wat ik er wel van begreep is, dat ligt vooral aan Canada zelf. Canada, er is daar in Montreal een of ander feestweekend of zo. Ik weet er het fijne niet van, maar dat weet ik wel.
Ja, ik
dat
mag ik je meteen onderbreken, want ik heb gewoon het officiële nieuws van de FIA is gewoon dat ze rekening houden met de temperaturen. Het is gewoon te koud als je dat voor...
dat klopt. Maar je kan het toch
naar Miami kunnen gooien. Want het is Miami, koud. Italië, Monaco, Canada. Maar het is gewoon te koud nog.
Ja, maar er is ook een of ander feestweekend waar ze het altijd graag samen willen laten vallen. Dat is ook zo.
Oké, dat is ook zo.
En ik was daar nu afgelopen maand in.
Ja.
En ik was daar gewoon 25 graden. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat het 3-4 weken eerder dan nog allemaal bevroren is. Maar goed, ik heb geen local knowledge, maar dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen. Dus, maar goed, het zal wel. Die doen ze gewoon op de een... Ja, maar ik moet er wel bij zeggen, Canada is helemaal niet zo heel ver weg vanuit Europa. Het lijkt heel ver, maar het is maar 6,5 uurtjes vliegen. Dat is een heel andere koek dan Singapore of Amerika of Brazilië. Dat is allemaal veel verder weg. Volgens mij ligt Montreal net zo ver weg als Dubai. Vliegen. Dus het is iets meer in de vicinity.
Dus ze gaan van Mexico naar Brazilië achter elkaar bijvoorbeeld. Dat is wel een sticky.
Ja, maar dat is wel, je zit dan wel aan die kant van de wereld. En datzelfde geldt, wat ik alleen dan niet begrijp, datzelfde geldt ook voor Japan en China en Australië. Maar daar zit dan om de beurt zit daar 2 weken tussen. Dus dan heb je eigenlijk niet zo... Ja. Naar het logistiek oogpunt waarschijnlijk wel, want je hoeft natuurlijk niet de hele auto's, alle handel weer terug naar Europa te verschuiven. Of niet later nog een keer naar Japan. Maar qua voor wij als Grand Prix bezoekers is het, heb je er niet zoveel aan. Ja, ik vind het natuurlijk leuk om in Australië nog een week te blijven en naar Japan te vliegen. Maar dan op eigen kosten, uiteraard, zeg ik er gelijk even bij. Om dan ook nog naar China te gaan, ja. Nee. Dus ja, lastig. En dan komt gelijk Miami, andere kant van de wereld. Hey.
Oké, zullen we even terug naar Silverstone? Want het is natuurlijk altijd een vooruitblik op de Grand Prix van Groot-Brittannië. Ja, sorry, mijn fout. Ik had het eigenlijk later in het drive ook moeten doen. Maar kijk, we hebben de verhoudingen die zijn wel een beetje duidelijk. Hè. Verstappen wordt waarschijnlijk eerste. Als Perez geen gekke dingen doet, wordt hij gewoon tweede. Ook al is dat de laatste 4 races heel lastig gegaan. Sterk nog, dat is hem gewoon helemaal niet gelukt. Daarachter zou je normaal gesproken zeggen, Joost, Fernando Alonso. Die wordt eigenlijk het hele seizoen voor mijn gevoel al derde, 2 keer 2e geworden. Maar in Oostenrijk ging het niet goed en in Spanje eindigt hij als 7e. Wat is er nou met Aston Martin aan de hand?
Ik weet dat ze het in Spanje naar eigen zeggen zelf verkloot hadden met de afstelling. Dus dat ze daar gewoon niet voor elkaar kregen om de juiste afstelling voor dat circuit te vinden. In een weekend, dat kan een keer gebeuren. Want ik vond het heel raar dat ze daar niet vooraan meededen. Want als ik een beetje kijk naar de karakteristiek van de auto met mijn boerenverstand, dan had ik toch verwacht dat ze daar wel voorin mee zouden doen. En Oostenrijk vind ik een hele lastige. Ik blijf wel denken dat de Aston Martin een auto is met relatief veel luchtweerstand. Dus dat hij het gewoon niet zo goed doet op de rechte stukken. Of hij doet het nu wel goed op de rechtstukken, maar daar moeten ze downforce voor opofferen. Zoiets zie je niet altijd terug in de lijsten met topsnelheden. Dan denk je, ja, hij zit er toch gewoon bij. Ja, maar wat hebben ze daarvoor moeten opofferen? Weet je wel? Dus dan ga je downforce opofferen omdat je te veel luchtweerstand hebt. Dat zou kunnen. Volgens mij hoorde ik Lance Stroll met zijn altijd zeer enthousiaste stem zeggen dat er nieuw bits kwamen in Silverstone. Dus een update. En als ik dan gelijk dat brugje mag maken, die wordt ook verwacht bij Mercedes. Daar wordt een wat grotere update verwacht. Het wordt gewoon weer interessant om te kijken wat dit weekend weer de tweede auto is. Dat is het leuke, hè? Dat varieert steeds.
Ja, over updates gesproken, AlphaTauri komt ook met veel updates, waar in ieder geval Nick toch wel echt stiekem veel van verwacht.
Okay.
Die waren eigenlijk al voor Oostenrijk gepland, maar die hebben ze opgeschoven. Dus hopelijk brengt dat wat. Dat toch wel prettig zijn.
Om toch nog even terug te komen op Aston Martin. Joost, jij zegt dus van het zijn vooral 2 incidenten geweest. Maar in principe kan je gewoon de Aston Martin nog steeds als tweede auto beschouwen.
Dat vind ik moeilijk, want het wisselt wel steeds. Maar in Canada waren ze dat bijvoorbeeld natuurlijk duidelijk nog wel. En in de meeste circuits wel. Dus als je gewoon puur mathematisch bekijkt, of gewoon qua wat is nou het patroon wat we zien dit seizoen, dan wel.
Ja, nu hebben we nu best wel wat veranderingen gezien inderdaad bij de concurrentie. Zo hebben zowel de Mercedes als de Ferrari nieuwe sidepods gekregen. Dat zijn grote veranderingen. Ja, wie heeft er nou het meeste...
Ligt het niet aan. Moet je James Allison, blijf maar benadrukken. Wij hebben het allemaal maar over die sidepods, maar dat ligt niet aan. Die sidepods zijn irrelevant, zegt hij bijna.
Wat
of dat nou echt zo is, weet ik niet. Nou, hij zegt dat het gaat, en dat is natuurlijk ook, dat zegt Alpine natuurlijk ook altijd, dat het eigenlijk ook heel vaak om gewoon wat er onder de vloer zit. Dus de delen die we niet zien, daar gaat het eigenlijk meer om. Dus het is de hele tijd heel veel over sidepods gegaan. En terecht ook wel, want dat is hier natuurlijk een heel visueel iets. Maar het gaat eigenlijk vooral om wat er onder de auto gebeurt en de dingen die je niet ziet.
Ja, eigenlijk wat Lando Norris afgelopen week in Oostenrijk heeft bewezen met zijn 4e plaats. Daar is dus heel veel veranderd aan de vloer. En dan zien we in één keer gewoon zien wij een McLaren weer vooraan staan. Dat is gewoon precies wat we willen.
Ja, zeker. Had ook veel last van drag, hè, begin van het jaar. Kwam totaal niet vooruit. En eindelijk weer gewoon zoals dat waar ze ook horen, een team als McLaren. En ook goed voor Norris. Dat is toch wel, we haalden net al even aan. Achter de top een van de betere coureurs. Joost zei net wel van het is wel een topcoureurs duo. Dat weet ik nog niet of ze het, stel ze hebben wel de auto om voor de titel te gaan. Of zij dat al helemaal kunnen dragen met z'n tweeën. Is misschien net te onervaren voor. Maar het is wel om als talent te zitten. Ik denk dat daar wel het beste team voor is.
Nu heb ik een community deze week nog nooit zo boos gezien over een team. Want, dat heb ik al vaker gezien. Ik overdrijf een beetje. Maar
de community
McLaren
ook.
Ja, Je kan heel veel voorbeelden noemen nu in één keer. Nee, McLaren heeft een nieuwe livery voor dit weekend. En die zou chroom zijn. Oh. En dat kennen wij natuurlijk uit de jaren 2008 met Lewis Hamilton. Daar had McLaren natuurlijk die iconische zilveren met rode auto. Nou, dat zou helemaal terug gaan komen. Maar nu hebben ze dat maar half verwerkt in de McLaren. Dus de hele voorkant is bijvoorbeeld nog steeds oranje. En je hebt alleen wat chrome zilveren details.
Het is een beetje een trend
aan het worden. En ook niet zo mooi.
Ja.
Nee, het is super lelijk. Ja. Echt, ga er maar op letten. Terwijl het eindelijk eens een eerbetoon is waar we allemaal op gehoopt hadden.
Ja, ja. Ook Red Bull had hetzelfde in Miami natuurlijk met die nieuwe livery. Wat ik ook heel weinig voorstelde. Nee, eigenlijk moeten we er gewoon maar voor gaan opteren als je dan met een nieuwe livery komt. Doe dan ook wat spectaculairs. Hè?
Ja, doe het dan helemaal zoals in Turkije toen. Met,
precies, ja. Dat zijn echt de nieuwe liveries. En,
maar hoor, Aston Martin.
Heb je ook een nieuwe
livery? Aston Martin rijdt het... Ja, ja, die hebben een nieuwe sponsor, namelijk Valvoline. En die, en die hebben een heel klein toefje rood-wit, rood-blauw aan de bovenop de motorkap. En een heel klein toefje op de voorvleugel. Nou, of nee, op de vloer ergens. Dus die hebben ook wat anders. Maar als ik nog heel even terug mag naar McLaren. Dan zit namelijk een klein Nederlands tintje aan. Niet aan deze auto volgens mij. Maar die oorspronkelijke chrome kleuren van de McLaren, die ze tot, wanneer hebben ze die gehouden? 2014 uit mijn hoofd. Die was van het Nederlandse bedrijf Sikkens, die lak. Dat was ook sponsor van de McLaren toen.
Die, van de, bij de bouwmarkt?
De Sikkens verf, ja. Sikkens die, verf. Dat is gewoon,
geweldig. Als ik hem met een huis gekomen, dus ik zit helemaal verf te vergelijken. Ja. Dan moet je dan flexen of Sikkens doen, hè, en zo.
Schitterend.
Ik weet het rolnummertje niet uit mijn hoofd, maar dat was Nederlandse verf die de McLaren's die jaren zo'n mooie kleur gaven. En volgens mij, ik weet het niet zeker, maar volgens mij hebben ze die sponsoren deal niet meer. En ik vond dit in ieder geval ook totaal niet lijken op die chrome kleur die McLaren zo mooi maakte toen.
Nee, jammer hè. Dat is toch wel een beetje... Ja, kop hem dan gewoon helemaal goed in.
Gemiste kans.
Ja. Nu is er nog iets nieuws. Want er worden namelijk nieuwe banden geïntroduceerd. Moeken, wij hebben er al een video van nu.nl over gemaakt. Die kan je zeker naar gaan kijken. Kan je toch kort vertellen, wat zijn die nieuwe banden? Wat gaat ermee gebeuren?
Nou, er worden nieuwe... hoeft in ieder geval... Dat is het belangrijkste, denk ik, om te vermelden. Dat het gaat niet volledig de pikorde op de schop gooien. Nee. Hoorde je in Oostenrijk geluiden van dat er stiekem op werd gehoopt door fans. Maar dat gaat in ieder geval niet gebeuren.
Nee
de auto, het komt er eigenlijk op neer dat de auto's die creëren gewoon te veel downforce eigenlijk. De banden worden te veel en te zwaar belast. Dat Pirelli heeft de formule van die banden iets aangepast. Waardoor ze beter zouden moeten worden en minder kans op klapbanden zouden gaan krijgen. Ja, ik moet wel meteen bijzeggen, het is allemaal een beetje uit voorzorg.
Ja.
Want zoveel klapbanden hebben we eigenlijk helemaal nog niet gezien. Volgens mij geen één zelfs, die daardoor komt.
En volgens mij zei Joost zelfs al, het verbaast me een beetje dat ze nu al overgaan op die nieuwe
banden.
Het is
heel vroeg, ja.
Ja, dat zei ik inderdaad. Oh, dit was een cue voor mij om wat te zeggen. Ik vond
dat
het...
Werkt dat, ja, ja.
Ja, ja, sorry. Ik was even afgedwaald. Nee, geen. Het is alleen inderdaad wel zo dat je dat inderdaad... Ze kunnen natuurlijk gewoon heel goed meten hoeveel druk er op die banden komt. Ze kunnen zien, er komt nu echt wel veel meer slijtage. Dus ja, dan hebben ze waarschijnlijk gedacht van als we dit nu niet doen, dan gaan we op den duur wel klapbanden krijgen. Dus ja, uit voorzorg inderdaad. En ik kan me nog herinneren, 2013, toen kwamen er opeens nieuwe banden, was toen ook van Pirelli. En toen gooide dat wel een beetje de volgorde om. Volgens mij won Vettel vanaf die race, vanaf dat moment won hij bijna alles.
En weet je nog, de Silverstone dus, Joost, ook al die, dat hebben we in de video weggelaten, al die klapbanden.
Ja, Higa, ja, inderdaad. Hamilton had er toen ook een volgens mij. En nog een paar, Alfa Tauri volgens
lopende
mij.
Lopende
bandwerk. Toen nog.
Ja.
Ja, lopende bandwerk. Heel goed.
Maar toen gingen ze terug naar de oude band, heb ik begrepen.
Ja,
toen gingen ze juist weer naar de 2012 band. Omdat het gewoon risicovol was.
Nou, er was iets met banden in ieder geval. En
toen won Vettel alles daarna, vanaf België.
Ja, dus het kan wel een grote weerslag hebben op de slagvolgorde. Maar ik denk dat dat nu niet gaat gebeuren.
Nee, in Oostenrijk werd Red Bull er ook al naar gevraagd. En want ze hebben er natuurlijk al mee getest.
Ja.
In Spanje, de eerste vrije training. En toen zeiden ze dat de verschillen zijn eigenlijk gewoon, in ieder geval voor de resultaten, minimaal.
Ja.
Dus
Laten we eerst eens kijken naar wat het weer gaan worden. Want er gaat ook iets getest worden aankomende week. Maar dat moet natuurlijk wel gebeuren als er ook misschien wel een beetje regen valt.
And how's the track?
Wet. You winters are wet.
I think we should go to the garage.
Can you stay out on this condition?
Yes!
Race has been suspended.
It's a good decision.
Wordt het giga chaos of niet, Moeke? Dat is de grote vraag. Silverstone, altijd wel een verhoog risico dat het kan regenen. Wimbledon weer stilgelegd en zo.
Ja, mega regenval natuurlijk op Wimbledon vandaag, hebben we gezien. Werd bijna niet getennist.
Nee.
En het blijft een beetje wisselvallig dit weekend. Al moet ik zeggen, de vrijdag begint erg mooi. 27 tot 30 graden, Joost, alsjeblieft. Geen kans op regen dan. Maar de zaterdag wordt druilerig. Dan zitten er echt Engelse buien op en rond het circuit. Grote kans op regen. Op dit moment 65% op een regenbui tijdens de kwalificatie. Wat zit je nou weer te lachen?
Ja, ik vind wel een grote kans op regen dan 65%.
Dat is toch een grote kans op regen?
Ja, weet ik niet. Ja, net over
grotere kans dan dat het droog blijft.
Ja, dit is feit. Nee, ga door. Feitelijk juist.
Ja, en ochtends droog, maar gewoon gaandeweg de middag steeds grotere kans op regen. Ja. En zondag neemt die buienkans weer af. 35% kans op regen. Dus. Maar open op een natte kwalificatie.
Ja, dat zou wel mooi zijn inderdaad. Ja. Een natte kwalificatie vind ik soms zelfs mooier dan een race.
Ja, maar ik vind die kwalificaties sowieso echt wel hartstikke leuk altijd dit jaar.
Ja.
Echt alleen maar mooie kwalificaties gehad bijna. Althans, het is iets spannender dan de race.
Ja.
Maar dat het blijft geweldig gewoon om puur op de limiet met die auto's te zien rijden.
Ja, nu als het gaat regenen, dan heb je altijd heel veel last van spray. Helaas hebben we dat natuurlijk afgelopen week op Spa-Francorchamps gezien bij het overlijden van Dylan van het Hof. Een crash. Ja, hij crashte, maar door alle spray van alle auto's eromheen zagen achterliggers hem niet op het midden van de baan staan. Daardoor werd hij aangereden en overleed hij later. Joost, nu wil de Formule 1 gaan experimenteren, zo snel mogelijk nu. Ik denk ook mede wel door die crash. Met regenkappen. Zeg ik het nu goed?
Ja, nou ja, in ieder geval iets waarmee ze dus een deel van de spray die normaal gesproken omhoog gaat, dus die van de banden afkomt. En er zitten natuurlijk van die grote noppen op de banden, als ik het heb over de echte regenbanden dan. En die nemen natuurlijk een deel van het water mee. En dat gooien ze eigenlijk aan de achterkant gewoon omhoog, als een soort schoep. Dat is een deel waar de spray vandaan komt. Want dat komt natuurlijk ook gewoon door die vloeren. En vooral van deze generatie auto's, die zuigen natuurlijk zich heel erg vast aan het asfalt. En daardoor krijg je achter ook gewoon een enorme spray. Omdat door al die luchtwervelingen die achter de auto zitten. Dus het telt eigenlijk bij elkaar op. En eigenlijk is daar de conclusie van heel veel spray. Dus het is ook een illusie dat je dat allemaal kan weglaten als je in de regen rijdt. Maar je kan het wel verminderen. Dan willen ze die spatkappen voor gaan gebruiken.
Na de Grand Prix gaan een McLaren en een Mercedes gaan allebei in de buurt van elkaar rijden. De een met zo'n hoes of met zo'n kap en de andere niet. En er zitten allemaal camera's op die auto's. En dan gaan ze dus kijken wat het effect is. Wat er uiteindelijk zou moeten gebeuren is als er nou regen wordt aangekondigd, dan kunnen die monteurs 5 minuten voor de race, bij wijze van spreken, of binnen 5 minuten, kunnen ze die kap op de auto zetten. En dan kunnen we weer verder, of dan kunnen ze daarmee gaan racen. Wat er ook nog gaat gebeuren, waarover gesproken wordt, is zelfs als het tijdens de race gaat racen en de spray wordt te erg, komt er een rode vlag. Dat is nu het idee. Moeten die kappen erop gezet worden en pas dan kunnen we weer verder.
Oké.
Ja.
Maar ja, ik zit dan wel meteen te denken, alles zo met downforce en vleugeltjes dan. Hoe gaan ze dat dan weer voor elkaar krijgen?
Iedereen, ja,
die dingen zitten enorm in de weg.
Hè?
Ja. Die dingen zitten enorm in de weg. Er zitten ongelooflijk veel luchtwervelingen rondom het achterwiel. Zeker op een droge baan, maar ook op een natte baan natuurlijk al. En dus die dingen die zitten daar niet. Elke aerodynamicus die zou ze weglaten, laat ik dat vooropstellen. Wat Bas zegt, dat is, als je ze bij iedereen gewoon opschroeft, dan is het voor iedereen gelijk. Maar toch zijn die auto's natuurlijk aerodynamisch ook allemaal weer zo verschillend van elkaar. Want het ene luchtstroompje loopt net zo en het ander loopt net zo. En de ene haalt meer downforce hieruit en de ander daaruit. Dat het best kan zijn dat die kappen bij de ene auto meer kwaad doen dan bij de andere. Daar ga je natuurlijk ook weer gezeur over krijgen. Dat kan je
nu al invullen, ja.
Ook alweer leuk dat misschien een Red Bull er in één keer helemaal niks meer van bakt.
Dit soort experimentjes zijn altijd wel heel leuk, ja.
Ja.
Maar dat ook, dan gaat Verstappen gewoon winnen. Met of zonder kappen, ja.
Het maakt dan weer helemaal niet uit.
Ja.
Kunnen we die kappen er bij Verstappen niet gewoon sowieso opzetten?
Ballast.
Ja, ballast inderdaad. Ja. Nog één nieuwtje vanaf Silverstone. Er gaat dit weekend gefilmd worden.
Ja.
Voordat we zo meteen naar de voorspellingen gaan en naar de vragen van de luisteraars, daar hebben we echt heel veel van gehad. Maar eerst de film Apex. Althans, ik weet niet wat de naam is, maar het Apex Racing of Apex GP wordt toegevoegd aan het Formule 1 bestand, om het even zo te zeggen. En dat gaan ze op Silverstone filmen. Hoe zit dat nou, Moeke? Want jij hebt een geheime meeting gehad.
Ja, dat was strict off the record. Dus ik mag nu ook alleen maar dingen vertellen die eigenlijk al bekend waren. Oh. Dat ik nou zo heel veel nieuwe dingen gehoord heb. Maar
okay.
Nee, praktisch gezien komt er gewoon een 11e Formule 1 team bij. En dat is toch wel...
In een film. Ja.
Nou ja, maar ze gaan dus net echt gewoon met het huidige veld. Er komt een extra pitbox bij met allemaal extra monteurs. Die staat helemaal vol met crews. Twee coureurs, waarvan eentje Brad Pitt is, 60 jaar. Hij gaat ook rijden op de baan. Het is een soort verkapte Formule 2 auto, ontwikkeld met hulp van Mercedes.
Ja.
Lewis Hamilton heeft de coureurs begeleid ook, om ervoor te zorgen dat het zo realistisch mogelijk is allemaal. Ja, het,
er is veel klagen over de boordradio.
Ook veel ook. Nou, dat denk ik niet, maar... Nee, over het plot mag ik dan nog echt helemaal niks zeggen. Maar ja, dat is ook niet zo heel interessant verder.
Weet je dat al dan?
Ja, grotendeels.
Oké. Okay.
En het wordt gewoon heel apart. Als je niet vaak Formule 1 kijkt, zou je niet moeten zien dat team er niet thuis hoort, zeg maar.
Nou, grappig zo. Daar komen dus inderdaad twee coureurs bij. Sonny Hayes en Joshua Pierce. Dat zijn dan echt de coureursnamen in de film. Ja, dat hebben we gezien omdat er allemaal... ze hebben een eigen pitbox, wat jij dus zegt.
Ja.
Dat is helemaal ingericht, ook met die namen erboven en zo.
Ja, maar ze lopen dus ook door de tv-pen.
De Brad Pitbox.
Ja.
De Brad Pitbox, ja.
Ja, heel goed.
Ja, we hoorden hem. Ja.
Nog een keer. Jongen.
Ja.
Maar ook in de tv-pen lopen ze dus ook rond.
Oh, Brad Pitt.
Ja, dus dat wordt wel grappig. Die kan je dan nog eventjes... want ze moeten een soort van fake interviews geven voor shots... En het schijnt wel echt...
Dan wil ik wel even wat fake vragen stellen, hoor. Dat is prima.
Ja, een megaproject te zijn van Apple. Want ja, het is voor hun ook heel lastig, omdat je moet binnen een bepaald... In een Grand Prix weekend moet je echt een opnemen. Dus als iets mislukt, heb je ook niet even de kans van jongens. Even alle 20 weer de baan op. Opnieuw schieten.
Maar ze gaan het dus echt zo filmen alsof ze daar dan ergens tussenaan in het veld...
Ja, en dan gaan ze zo plakken dat ze gewoon echt een heftige race aan het rijden zijn. Ze hebben natuurlijk wel al flink getest ook. Ook op Silverstone onder meer, ook voor shots. Maar de shots van de andere coureurs, die moeten ze nog gaan maken.
Maar hoe oud zei je nou dat Brad Pitt was?
60. Sorry. Oh. 61.
Oh.
61 Brad Pitt.
Ja.
Oké.
Maar het blijft wel een Amerikaanse film, hè Joost? Oh, nee, 59 is het. 59.
Maar even doen, Max Verstappen dan ook mee aan de film?
Ja, gewoon de echte coureurs.
Echt?
Ja.
Oké, okay. Het is heel interessant.
Ja, het is super interessant.
Dus nu moeten we wel hopen voor de film, want Verstappen dan wint. Of Nick de Vries.
Nou, ik denk al dat een van die Amerikaanse coureurs wereldkampioen gaat worden. Maar dat kan ik me ook... dat weet ik niet hoor, trouwens. Dat heb ik nog niet gehoord.
Je naar je mond?
Nee, dat heb ik niet gehoord. Oh, maar nee, dat weet ik echt niet. Maar ik denk, ze gaan toch wel een hoofdpersonage uit die film kampioen laten worden.
Nee, ja.
Wat was de boete eigenlijk, Moekas? Je mond
zijn we door?
Nee, maar ik heb dit echt niet gehoord. Dit weet ik niet. Ik filosofeer.
Oké, we gaan door met de luistervraag, de luistervraag inderdaad. Want mensen hebben massaal weer gemaild naar podcast@nu.nl. Ik zeg massaal, maar deze keer was het zo erg dat ik echt gewoon een selectie heb moeten maken. Dus zit je erbij, gefeliciteerd. We gaan erin duiken. Ik vind het niveau van de vragen ook hoog deze keer. Dus we hebben het van tevoren al wel een klein beetje moeten uitzoeken. Zullen we al eens beginnen bij de vraag van Johan Ellen. Je ziet tijdens de race op of naast de baan vaak korrels rubber liggen. Ja, mijn vraag is, hoeveel kilogram rubber verliest een band nou tijdens de race, Joost?
Dat verschilt per band.
Dat snap ik maar ongeveer.
Ik weet het niet per se uit mijn hoofd, want dat is per circuit afhankelijk, per band afhankelijk, per auto afhankelijk, per coureur misschien nog wel afhankelijk, maar het zal zeker niet meer dan, want hij vraagt hoeveel kilo, maar het zal niet meer dan, het zal ook onder een kilo zijn, denk ik. Want het zijn natuurlijk heel veel auto's die allemaal zo'n klein van die kleine balletjes verliezen. Maar die balletjes, ik heb er wel een paar keer op. Ik heb er een paar thuis eventueel. Maar die wegen niet zoveel. Dus je komt niet zo snel aan een kilo, denk ik.
Ja, ik heb eens een keer ik liep een keer in 2021 op het circuit van Abu Dhabi. Toen s'avonds wilde ik gewoon even een wandelingetje maken. En toen vond ik zo'n rubber in de vorm van Abu Dhabi. In gewoon exact hetzelfde profiel als het circuit. Ja. Echt, misschien moet ik even een foto van maken. Het is echt ongelooflijk. Precies hetzelfde.
Ja, jij maakt wel mee.
Dat is het beste wat jou dat weekend overkwam.
Oh ja. Dat is niet zo'n heel stoer verhaal. Hè?
Dat is wel leuk. Ja,
nee, maar ik vond wel. Ik keek op de grond. Ik dacht, dat is echt precies het circuit.
Ja.
Een stom verhaal. Ruud Vonder vraagt, denken jullie dat Verstappen ook wint, Moeke, als hij de vrije training overslaat?
Ja, vind ik een hele leuke vraag.
Want stel je voor, je gooit hem gewoon op zaterdagmiddag in die auto. Heeft hij dan zoveel nadeel van...
Ik denk... dat hij twee vrije trainingen kan missen. Die derde vrije training wordt toch lastig.
Ja, hè?
Althans, de laatste paar races. In het begin van het seizoen zagen we nog wel dat Verstappen echt wel eventjes nog moest fine-tunen op vrijdag. Sowieso Red Bull in zijn geheel. Hm. Nou ja, als hij twee vrije trainingen mist, kan het wel. Derde wordt tricky, denk ik.
Oké. Dan hebben we een vraag. Ja, deze rubriek bestaat niet zonder een vraag van Niek Gremme, die ons inmiddels beste vrienden noemt, in plaats van beste mannen van de boordradio.
Leuk.
Ja, maar hij is ook een beetje onze vriend geworden. Mag Ricciardo nou de bandentest doen bijvoorbeeld na de Grand Prix? En maakt het dan eigenlijk uit, Joost, in welke auto hij dit gaat doen? In die van Verstappen of die van Perez? Want hij vraagt zich dan toch een beetje af, ja, gaan ze hem dan niet echt in de auto van Verstappen zetten? Want als hij nou in de auto van Perez rijdt en net zo snel is, ja, dat zou misschien wel wat kunnen zeggen. Snap je de vraag?
Ja, ik snap de vraag, maar Niek Gremme gaat er dus vanuit dat die auto's niet gelijk zijn. En dat zijn ze toch op zekere hoogte. Kijk, tuurlijk zijn altijd minimale verschilletjes in hele kleine details, maar in principe zijn ze gewoon hetzelfde. Dus dat maakt eigenlijk niet uit in welke auto hij gaat stappen. Okay. Dus ja, ik denk eerlijk gezegd dat ze kijken gewoon naar welke auto. Waarschijnlijk, ze hebben meestal wel drie sachi of vier meestal nu wel in deze periode van het seizoen. Soms, misschien bij de budgetcap doen ze er niet meer dan drie. Ze kijken gewoon welke voorhanden is. En dan daar gaat hij mee rijden.
Oké.
En dat vraag kan er eentje zijn waar. Sorry, ja, dat kan er ook één zijn. Het kan ook zo zijn dat er een chassis is wat Verstappen en Perez al gebruikt hebben. Dat gebeurt ook.
Maar Niek die zegt, die vraagt zich nog af of hij dat mag. Of het gaat gebeuren. Maar volgens mij is het al lang bekend, toch? Dat Ricciardo Red Bull gaat testen. Dat gaat gewoon gebeuren naar de Grand Prix van Groot-Brittannië. Dus, en er wordt best wel veel waarde aan gehecht. Want hier had ik het ook nog eventjes over met Helmut Marko in Oostenrijk. Want er werd ook aan hem werd daar nog gevraagd van hoe goed is hij nou nog?
Ja.
En dat gaan ze echt uit deze bandentest onder meer halen. Dus dat is wel, wel leuk. Ja.
Spannend. Nou, dat gaan we in de gaten houden. Ronald Paardenkoper vraagt zich af. Je ziet heel vaak onder andere dat de startpositie van de pole links op de baan is, terwijl de eerste bocht naar rechts gaat, zoals bijvoorbeeld in Oostenrijk, maar dit geldt natuurlijk ook voor Silverstone, dan ben je dus als pole position man in het nadeel. Ja, waarom is dat eigenlijk, jongens?
Ja, dat is niet een nadeel.
Nee, want je zit dan op de racelijn.
Ja.
En daar ligt
meer rubber.
Ja.
Ja. Doe weer denken aan, was het 88, 89 met Senna?
In
Japan.
Ja.
Ja.
Dat hij dus van de racelijn af werd gehaald en dat wilde hij niet.
Nee, en Prost wilde dat wel. En die kreeg wel eens wat voor elkaar bij de VIA in die jaren.
Dit zit heel erg in de Senna-documentaire.
Geweldige documentaire.
Ja. De hele discussie.
Ja, die totaal objectieve Senna-documentaire inderdaad. Ja,
ja, ja. Dat maakt toch niet uit?
Nee, het is een hele mooie docu, maar Prost komt er niet heel goed uit.
Nee. Ja.
Maar eigenlijk zeggen jullie dus, ook al sta je dan, ook al als de eerste bocht naar rechts gaat, dan kan je, als je dan aan de rechterkant staat, dan zou je toch liever aan de andere kant willen staan. Dat is het eigenlijk.
Zeker, ja. Ja, omdat er ligt gewoon veel meer vuil aan die zijkant. En wat je al zegt, op de andere kant
is er vast nog wel één, maar meer rubber. Dat is Monaco volgens mij. Want Monaco wil je echt gewoon de binnenkant hebben. Volgens mij in Monaco sta je aan de rechterkant.
Ja, klopt. Het zijn aan de rechterkant. Tegen de muur. Ja.
Ja, in principe staat de poleplek altijd op de beste kant.
Ja.
Ja. Dan een vraagje over DRS van Roeland Kraan. Ja, waarom krijg je eigenlijk DRS op een achterblijver? Dat was bijvoorbeeld behoorlijk in het nadeel van Perez in Oostenrijk. Zou het niet eerlijker zijn om juist alleen DRS te krijgen als je echt wil inhalen?
Poeh. Volgens mij was het in het begin was dat technisch heel lastig.
Ja, ik denk dat dat nog steeds het antwoord is op de vraag.
Ja, zou kunnen hoor.
Want je hebt natuurlijk gewoon zo'n automatische DRS. Ik heb het zelf even proberen op te zoeken en ik kwam dit wel tegen, maar
in het begin was dat zo in ieder geval. Dat ze dat technisch te ingewikkeld vonden om dan maar per auto te gaan uitrekenen wie waar rijdt.
Ja.
En dat dit wel het makkelijkst is. Ook om de nummer 1 dan ook nog een beetje een voordeel te geven als het
Ja, want je rijdt over die witte lijn. Ja, die witte lijn weet niet exact, althans, ze zullen vast al ongeveer weten, maar weet niet precies. Er rijdt een auto overheen, dan wordt DRS erop, die auto geactiveerd. Ja, dan zou je een soort van uitsluiting moeten geven.
Ja, technisch zal dat ongetwijfeld wel haalbaar zijn inmiddels, maar nee, ze hebben het gewoon zo gelaten.
Ja, oké, nou gaan we door.
Ja, ik ben het er wel mee eens dat het te gek is.
Ja, ja, het is wel raar. Zeker dat een Verstappen dan bijvoorbeeld nog kon Leclerc of Sainz kon nog verdedigen op Verstappen omdat hij nog DRS had. Dan denk je, ja, kom op, gaat helemaal nergens over.
Je kan sowieso redeneren dat de toppers, de mensen met de snellere auto, die hebben er meer voordeel van, want die komen vaker achterblijvers tegen.
Ja, dat is ook weer zo. Arjen Doosje vraagt, hoi, mijn zoon en ik vroegen ons af hoeveel drinkwater de coureurs nou aan boord hebben. En zal het per circuit verschillen? Ja, hoe werkt het eigenlijk?
Nou, dat verschilt volgens mij vooral per coureur. De ene coureur wil wat meer drinken dan de ander. Maar je moet ongeveer uitgaan van 1 à 2 liter wat ze bij zich hebben. Dus dat... En ik denk dat ze dan bijvoorbeeld in Singapore, wat een lange race is met een hoge luchtvochtigheid waar je veel zweet, daar zullen ze misschien wat meer bij zich hebben. En een Canada of zo, of zo'n race, wat minder.
Wordt ook heel snel heet, hè? Sommige, Opin kan dat beter uitleggen, maar ik heb ook wel eens gehoord dat sommigen die voegen dan een soort smaakje toe. Dat je dan een beetje thee aan het drinken bent, omdat heet water, dat is niet lekker. Alleen heet water.
Ja.
Dus het is ook geen ramp als je het niet doet, omdat het zo snel heet wordt. Je ziet ook best wel vaak dat coureurs, Raikkonen weet ik nog een keertje in Hongarije, die ze al vrij snel zijn drinkbeker niet meer kon gebruiken.
Zo.
En dan redden ze het ook wel uiteindelijk. Dus,
ja, maar wel op een pittige manier.
Zeker, ja. Het zijn toch de topatleten.
Tot slot, maar volgens mij heb ik het antwoord toevallig net gehoord, Joost. Erik Muller vraagt zich af, hoeveel auto's per coureur hebben de teams nou eigenlijk tot hun beschikking gedurende een raceweekend? Hij moet bijvoorbeeld denken aan de crash van Mick Schumacher in Monaco, toen de oude auto in tweeën brak. Ja, hebben ze er nog wel een reserveauto over?
Ja, ze hebben gewoon in onderdelen nog een derde auto bij zich. Dus ze kunnen helemaal een derde auto opbouwen als het nodig is. Dus ik denk dat de topteams, die hebben ook nog wel misschien een extra chassis. Hoewel tegenwoordig heeft natuurlijk iedereen gebonden aan dezelfde budgetcap. Dus, dus ze hebben er vaak wel 3 of 4 per seizoen. En soms zit er ergens een scheurtje in en dan kunnen ze daar niet mee verder. Dan moet er een nieuwe gebakken worden. Letterlijk gebakken. Maar ze hebben er in principe altijd 3 bij zich voor een Grand Prix weekend. En voorheen hadden ze gewoon eentje extra in elkaar geschroefd in de pitbox staan. De T-car, maar dat mag al een paar jaar niet meer.
Ja, het is tijd om te gaan voorspellen, mannen. Want wat gaat toch het podium worden van de Grand Prix van Groot-Brittannië? Ik wil toch het liefst altijd Silverstone zeggen, maar het is niet de Grand Prix van Silverstone.
Nee, Groot-Brittannië. Heel goed.
Niet de Grand Prix van Zandvoort, wat je ook heel vaak hoort.
Ja,
dat is ook alweer zo, ja. Ja, Grand Prix van Imola, Monza heb je dat ook altijd. Maar je wil gewoon graag Silverstone noemen. Nou, wie gaat er op dat beroemde podium komen, Moeke, wat jou betreft?
Verstappen, Perez, Alonso.
En De Vries?
P12.
Dat zou ze op één na hoogste finishen. Ja, althans, de evenaring van zijn hoogste prestatie.
Iets naar voren.
Ja. Joost?
Ja, dat feitje van de week hebben we natuurlijk niet tevoorschijn gehaald. Maar Verstappen heeft de Grand Prix van Groot-Brittannië nog nooit gewonnen. Jawel. Hij heeft namelijk wel een keer gewonnen. Nee, dat was de 17th Anniversary Grand Prix. Ja, dat was niet de Britse Grand Prix. Feitelijk geen speld tussen te krijgen. Dus...
Ja, dat was inderdaad in het corona-jaar toen ze 2 keer achter elkaar op Silverstone aan het rijden waren.
Ja. Maar dat was niet de Britse Grand Prix. Nee, heel flauw. En vorig jaar ook heel flauw kreeg hij een stukje Alfa Tauri-vleugel in zijn vloer zitten. Dus toen won hij ook niet, toen werd hij 7e. Maar goed, dit jaar gaat hij natuurlijk wel gewoon winnen. En dan verwacht ik op de 2e plaats Fernando Alonso. En op de 3e plaats, wie zullen we eens doen? Leclerc. En Perez gaat gewoon weer een slecht weekend tegemoet. En Nick de Vries. Nick. Wat zeg jij eigenlijk altijd? Moet ik Nick of Nick?
Nick. IE eigenlijk.
Nick de Vries.
Nick.
Ja, ik denk dat hij het allebei niet erg vindt. Het is net als Charles Leclerc of Charles Leclerc. Die gaat finishen op de 14e positie.
Ja, dat denk ik ook.
Onderbouwing.
Al is hij dat
geen.
Al is hij dat 2 races al niet geworden. Dus Mr. Nee. P14.
We hebben het vaker gezegd, maar... kom op, Nick. Even vlammen nu, want de tijd begint wel echt te dringen.
Ja, maar stel je voor, nu hoort hij een keer 9e. Dat zou echt fantastisch zijn. Maar is dan in één keer het hele seizoen weer gered?
Nou, het is wel een begin.
Oké.
Okay. En daar kan hij misschien wel mee voort.
Ja, oké.
Okay. Dat zou hij mij gewoon redden, hoor. Dan zit hij voorlopig weer wat steviger in het zadel.
Hij moet de mensen echt gaan verbazen, want dat hebben we misschien nog niet helemaal goed behandeld ook. Ik heb gewoon wel echt het idee, en die geluiden hebben we ook wel gewoon gehoord in de paddock. Het zijn wel 3 examens die hij nu moet doen. En in de zomerstop wordt wel de balans opgemaakt.
Ja, we krijgen hier nou nog Hongarije en België.
Ja.
Dat zijn ook nog niet de meest perfecte banen voor de Alfa Tauri.
Nou, Hongarije verwacht ze stiekem wel veel van.
Ja? Juist op zo'n baantje?
Ja, omdat ze toch wel een auto hebben die veel in hun ogen op dat met die downforce wel uit de voeten kan.
In Monaco gingen ze best wel lekker.
En ja, precies. Dus dit vroeg wel letterlijk aan hem toen ook in het Nederlands na afloop van Oostenrijk. En toen zei hij zelf van ja, als ik er eentje omcirkeld heb, is het wel Budapest waar het moet gaan gebeuren.
Oké. Okay. Ja, maar het blijft toch spannend, hè? Want zo meteen wordt hij weer 14e en dan in Budapest in één keer 9e. En ja, dat,
Ja, het is erop en vooronder. Het moet. Kom op, het gaat even laten zien waarom je in die Formule 1 thuis hoort. Want nu moet het echt gebeuren.
Ja, en vooral toch, Joost, uit de buurt blijven van Kevin Magnussen. Dat is het belangrijkste.
Ja, maar die zitten toch een beetje in dezelfde regio in het veld. Dus die gaan elkaar waarschijnlijk weer tegenkomen. En ik denk dat de Haas is een iets snellere kwalificatieauto, maar die zakt in de race altijd terug. Dus dan gaat Nick hem weer inhalen. Dat is in Canada gebeurd, dat is in Oostenrijk gebeurd. En dat gaat misschien zondag wel weer gebeuren. En ergens ook wel leuk, toch? Dat die weer met z'n tweeën in de clinch liggen. Als het dit keer maar goed afloopt.
Tuurlijk.
Ja, het enige probleem blijft toch altijd wel een beetje, als je kijkt naar wie er steeds tiende wordt. Ja, zeker nu McLaren ook weer opschuift. Er blijft eigenlijk gewoon geen P10 over als er niks geks gebeurt.
Nee, het wordt er niet makkelijker op. Je hebt echt een goede tactiek of iets afwijkends nodig.
Ja.
Ja.
En je moet dus sneller zijn dan een Alpine.
Geluk ook, ja. Ja,
uitvallers.
Ik denk als er 20 auto's de finish halen, gaat het sowieso niet lukken.
Nee, dat wordt heel erg lastig. Nee. En heb ook nog eigenlijk, Williams zit er eigenlijk ook natuurlijk nog ver voor. Albon, die rijdt echt een... de afgelopen twee races in ieder geval zijn echt zeer sterk van hem.
Zeker, ja. Albon die schurkt er wel gewoon tegen de top 10 aan. Ja, en dat is wat Nick ook eigenlijk, wat we hem graag zouden willen doen. Gewoon een iets minder auto, eventjes opvallen. Hulkenberg die even op P3 rondrijdt in die sprintrace in Oostenrijk. Ja, dat is opvallen. Daar hebben de mensen het over.
Ja, en dat is ook opvallen voor gevorderden. En die auto stelt hem daar ook wel toe in staat. Want die voordelen die we eerder de Ferrari toedichten, weet je wel, van makkelijk de banden opwarmen en zo. Dat de Haas is natuurlijk eigenlijk een Ferrari en die heeft dat heel erg in zich. Dus het is ook makkelijker om met die auto op te vallen. En dat moeten we elke keer wel, ja, we hebben het al gezegd deze uitzending, maar gewoon blijven benadrukken dat het gewoon een hok is, die AlphaTauri. En dat gaat voorlopig ook niet veranderen, al komen er dit weekend updates. Maar iedereen heeft weer updates, Ferrari heeft updates. Piastri gaat nu natuurlijk, dat zeiden we net. Dus ja, het is heel moeilijk en je moet er gewoon een beetje... Ik denk dat hij nu dit weekend gewoon echt geluk nodig heeft om te shinen. En in Hongarije dan kan het misschien wel gewoon op eigen snelheid.
Ja, laten we daar dan enorm op gaan hopen daar bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. We gaan hem afronden. Ik zou zeggen, vergeet vooral weer niet te abonneren via Spotify of Apple Podcast. Op de bordradio dus. En het is altijd leuk als je een mailtje kan sturen naar podcast@nu.nl met vragen waarvan jij denkt, daar heb ik altijd al eens het antwoord op willen weten. Nou, dat heb je in deze uitzending gehoord over drinkwater en over hoeveel chassis teams mee hebben. Daar hebben we in de vooruitblik altijd wat meer tijd voor. Dus doe dat vooral als je dat leuk vindt. En ja, ik zou bijna zeggen, vergeet ons niet te volgen op Twitter. Als je ons nog kan lezen. Hallo, ergens in de duisternis. want ja,
gaat toch wel goed nu met Twitter of niet?
Ja, Twitter gaat wel weer ook.
Nou, bij mij nog niet hoor. Ik ben echt waardeloos.
Nee, het gaat met pieken en dalen.
Ik stond in de rij voor de ferry vandaag achter een Tesla. Ik dacht, zal ik er toch even tegen aanrijden als statement? Gewoon, weet je wel. Elon, middelvinger naar jou.
Nou,
maar
zeg.
Dat heb ik niet gedaan natuurlijk. Hey,
als nu PNL zijn we op.
Als ik een Tesla zie, dan moet ik aan Elon denken. Dat is toch gewoon een beetje zo.
Ja,
een van zijn betere prestaties. Deze heeft hij beter gedaan dan Twitter, laten we dat zeggen.
Ja, dat is zeker waar. Nou, we gaan er een punt achter zetten. Mannen, dank jullie wel voor jullie tijd. Joost, heel veel plezier daarin op Silverstone. En vergeet vooral niet nu.nl te volgen voor al zijn verhalen en interviews vanaf het circuit. Alleen wil ik nog één ding zeggen. Vergeet vooral niet dat de Grand Prix om 4 uur Nederlandse tijd is, door tijdsverschil. Niet dat je om 3 uur al voor de tv zit. Oh. Nou, toch wel handig om te weten.
Wist ik dat niet.
Nee, de kwalificatie en de race is allebei om 4 uur. Dat was hem. Ik zou zeggen, tot zondag bij de terugblik op de Grand Prix van Groot-Brittannië. Tot dan.
Ciao.
Hey, over Twitter gesproken, heb je nog een nieuwe die Twitteraar gezien nog, Woeke?
Ja, een nieuwe favoriet. Heinz Harald Frentzen heeft zich gemeld op Twitter. En het is echt, iedereen gaat weg van Twitter en Heinz Harald komt. Dat is iets geweldigs.
Heinz Harald Frentzen.
Je denkt eerst, het is een parodie-account, maar als je goed naar zijn profielfoto kijkt, is het hem echt.
Hij heeft een baard.
Een baard, ja, onherkenbaar zag hieruit. Ja, toch een soort, ik was vroeger altijd wel... Ik weet niet of Joost het ook heeft. Het is toch een soort van fan van Heinz Harald. Terwijl hij niet echt bizar goed was. Maar wel echt een hele leuke coureur altijd. In die Jordan. Hele mooie auto was dat. Bijna kampioen in 99.
Ja, volgens mij was het verhaal toen eigenlijk niet altijd dat mevrouw Schumacher eigenlijk eerst mevrouw Frentzen was. Daar moet ik altijd aan denken.
Echt?
Nu natuurlijk dat volgens mij was dat toen het verhaal. Ja. En voor de rest, ja, bij Frentzen moet ik inderdaad ook altijd aan 1999 denken. Eigenlijk een coureur die zichzelf ook in de kijker reed bij Sauber. En toen de stap maakte naar Williams in 1997. Maar toen werd Villeneuve kampioen. En daarna werd Williams slechter. Toen ging hij naar Jordan. En dat de 199, de Jordan van 1999, is een van mijn favoriete Formule 1-auto's. En daar won hij ook nog mee. Dus ja, dan doe je het gewoon heel erg goed.
Hij twittert foto's met Senna en wat had hij nou nog meer? Kijk eens achter de schermen. Het is hier, nu is hij net weer geland in Düsseldorf. Zit hier een schitterende video. Hij gaat helemaal los. Ja, hier, foto met Keke Rosberg. En,
hoe Moeke hiervan kan genieten, vind ik gewoon geweldig.
Dat hij in Tokio is. Heinz had het in Tokio. Ja, maar dit is toch hier met Mika Salo? Schitterend.
Yeah.
En Eddie Irvine.
Nou, ga jij dat doen? Dan ga ik naar de bar hier.
Me trying on two wheels. Ja. Friends op een motor. Wat wil je nog meer? Het wordt steeds geweldiger.
Heinz had het Friends op een motor.
Hier, in de Camel auto. Ja, dit is echt iets schitterends. Hier,
ja, Bas, ik ga afhaken hoor. Ja. Een spetje later.
Ja, later.
Oké, doei. Ja. Hier, Friends in de winkelwagen. Ongelooflijk.